Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
Welkom bij het tweede uur van Trending Today en het laatste uur van dit drieluik waarin we drie uitzendingen gemaakt hebben met Europarlementariërs hier in Straatsburg op weg naar de verkiezingen en terugblikkend op de afgelopen 5 jaar. Afgelopen uur hadden we 2 Europarlementariërs die we straks na de verkiezingen niet meer terug zullen zien. En nu hebben we 2 Europarlementariërs die hopen straks weer in het Europarlement te kunnen blijven zitten en daar hun werk afmaken. De missie waar ze voor zijn gegaan de afgelopen jaren. Daar gaan we uitgebreid ook over spreken. Zometeen met Mohamed Shaheen van PvdA GroenLinks, de nummer 2. En de nummer 1 van SGP, Bert-Jan Ruijsen. Welkom bij het tweede uur van Trending Today vanuit Straatsburg.
Dit is Trending Today
op New Business Radio.
Na het afronden van de middelbare school in 2003 begon Mohamed Shaheen aan de studie econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Na lid te zijn geworden van de PvdA werd hij in 2006 verkozen als gemeenteraadslid van zijn woonplaats Helmond. De afgelopen 5 jaar was Mohamed lid van de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid.
Bij mij in de studio is Mohamed Shaheen. Mohamed, van harte welkom, wederom. En dan nu eigenlijk voor de laatste keer in deze periode voor de verkiezingen. In dit programma gaan we terugblikken.
Okay.
We gaan vooruitkijken. En in het middensegment van dit deel wil ik eigenlijk ook vragen, de 2 dossiers waar je nu het hardst aan gewerkt hebt en waar je eigenlijk ook wel het meeste trots op terugkijkt. Ik heb daar wel een idee bij, maar ik hoor het graag natuurlijk van jou. Eerst eventjes terug naar de verkiezingen 2019. Hoe kwam je hier in het parlement? Wat voor gevoel kwam er bij je op?
En vooral een gevoel van verrassing. Ik bedoel, ik stond op nummer 6 van de Partij van de Arbeid. En ik had wel ergens zo de laatste weken zag ik dat we stegen in de peilingen. Maar eigenlijk geen enkele peiling gaf aan dat we 6 zetels zouden halen. Dus ik had meer gerekend op 5 zetels. En dat dan Frans Timmermans op een gegeven moment naar de Europese Commissie zou gaan. En dan dat ik de eerste de lijstopvolger zou zijn. Nou, dat bleek dus allemaal iets sneller te gaan dan ik had verwacht. Maar uiteindelijk kun je heel lang verrassend blijven in die verrassing blijven hangen, maar dat doe ik niet. Ik ben heel snel gaan kijken, oké, wat kan ik dan, als ik dan hier naartoe moet, als ik dan 4 dagen per week niet bij mijn gezin ben, dan wil ik gewoon dat ook de moeite waard laten zijn. En dat doe ik voor mij door me keihard in te zetten en na te denken over waar wil ik het verschil maken.
Ja, want hoe combineer je dat gezinsleven met het drukke leven in het parlement?
Dat is heel ingewikkeld, maar in ieder geval moet je afspraken maken. En als je die afspraken dan maakt, dan moet je je daaraan houden. Dus als ik zeg tegen mijn zoontje dat ik zaterdag mee naar het voetballen ga, dan ga ik zaterdag mee naar het voetballen. Als ik zeg tegen mijn vrouw dat ik de voetbaltraining overneem op donderdag, dan moet ik de voetbaltraining overnemen. Voor hun, ze maken heel veel ruimte voor je als politicus. Ze hebben heel veel begrip ook voor het werk wat ik doe. Maar dan moet je proberen die afspraken die je dan maakt, je daaraan te houden. En daar was ik heel slecht in. Zeker in de eerste jaren. Je bent namelijk heel erg ambitie. Je hebt heel veel ambitie en je wil heel veel doen. En dan is het heel erg moeilijk om dan op vrijdagmiddag tegen een radioverzoek nee te zeggen. Of tegen een groep die met je in discussie wil nee te zeggen. Of een werkbezoek. Dus op het moment dat ik dat gewoon op een gegeven moment heb leren structureren, maakte dat ook veel voorspelbaarder, ook voor mijn gezin. Ja. Dat is denk ik wel belangrijk. Het moet voorspelbaar zijn voor hem.
Je zat in de Commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Mm-hmm. Ik denk dat we ze alle drie wel kunnen aanstippen, wat dat betreft. Laten we even beginnen dan toch met die 2019-periode. Vlak daarna was er de coronacrisis. Daar heb jij toch ook nodige in betekend, in de zin van ook het vlot trekken van de vaccinatieontwikkeling. En toen kwam de verdeling. Duitsland die eigenlijk tegen de regels in meer inkocht dan van tevoren was afgesproken. Hoe heb je die periode beleefd?
Nou, wat voor mij was dat een hele ingewikkelde periode. Omdat je bent net 4 maanden ongeveer waren we parlementariër. En toen ineens zaten we in lockdown. Dan ga je nadenken van waar zit nou mijn toegevoegde waarde. Ik ben me toen vrij snel gaan verdiepen in die vaccins, die octrooien en de contracten. En uiteindelijk ook in hoe zorgen we er nou voor dat we zo'n crisis beter aankunnen. En een van de gaten, denk ik, in onze samenwerking in Europa is dat we eigenlijk op gezondheidsniveau allemaal onafhankelijk van elkaar opereren. En dat zag je in het begin, dat er op een gegeven moment een exportverbod was op maskers. Landen individueel van elkaar gingen onderhandelen met die grote vaccinproducenten. Toen die landen in, er werd ook volgens mij ook beademingsapparatuur niet gedeeld. Terwijl de lijken in Italië echt opstapelden. En dat is heel treurig om te zien. Op een gegeven moment zagen de landen in, we kunnen denk ik veel beter ook op gezondheidsniveau samenwerken. Daar worden we sterker op. Daar staan we ook sterk in onderhandelingen met die grote vaccinbedrijven. En toen ging het betere kant op.
Maar dat is eigenlijk ook de reden waarom ik corona proberen we toch een beetje langzaam achter ons te laten. En dan kom je toch weer met corona. Ja. Maar dat heeft dus best wel wat betekend voor de samenwerking binnen Europa.
100%. We zijn ingaan zien dat ook op dat terrein, waar het officieel geen, zoals ze dat zeggen, een bevoegdheid is van de Europese Unie, dat het verstandig is om alsnog samen te werken. Om ervoor te zorgen dat we goedkoop vaccins kunnen inkopen, dat we vaccins beschikbaar maken voor onze burgers, dat we mondmaskers hebben, maar ook heel belangrijk, die zelf kunnen produceren. Dus wat je zag is dat Europa ook ging inzien dat een soort van minimale basiscapaciteit voor het produceren van dit soort beschermingsmiddelen, vaccins en misschien op de lange termijn ook de basismedicijnen, de generieke medicijnen. We zijn te afhankelijk van India en China. Dat we daarmee niet alleen onafhankelijker worden, maar daardoor ook onze Unie versterken. En Europa heeft vaak dit soort crisissen nodig om tot dat inzicht te komen.
De vraag is, en daar komen we straks uitgebreider op terug, is dat voor jouw gevoel ook geland bij de kiezer straks?
Het probleem is dat wij mensen in het algemeen vaak een korte termijn geheugen hebben. Dus op het moment dat er een crisis is, dan hoorde je dat Europa veel meer het initiatief moest nemen. Inmiddels is dat wel een beetje weggeëpt.
Daarom de vraag ook, ja.
Ja, maar het zijn ook politici die, vind ik, vanuit een professionele positie zijn gekozen. Ze houden zich dagelijks met dit soort zaken bezig. Ook moeten uitleggen aan de kiezers dat het heel verstandig is om een volgende crisis voor te zijn. En kosten te minimaliseren, maar ook risico's te minimaliseren. Dat het in het ons aller belang is om op dat terrein samen te werken. En uiteindelijk zijn er heel veel mensen die vrij rationeel luisteren naar argumenten en die afweging maken. Ja. Het is in ons belang, als er nog zo'n vaccin of nog zo'n crisis uitkomt. En er zijn wetenschappers die zeggen dat die kans heel groot is. Er zijn heel veel virussen die ook vrijkomen door bijvoorbeeld smelting van ijskappen, et cetera. Dat we dus beter voorbereid zijn om dit soort pandemieën samen zoveel mogelijk
te lijf te gaan en anders te organiseren. Ja. Dan toch even de vraag. Als je nu terugkijkt naar die afgelopen 5 jaar, want dit was eigenlijk iets wat je misschien op voorhand natuurlijk helemaal niet verwacht. En dat komt in één keer op je pad. Ja. Daar moet je op acteren als Europa zijnde. Een ander onderdeel is toch wel een heel belangrijk deel, is een milieubeheer geweest. Mm-hmm. En ik noem de CBAM.
Ja.
Is dat voor jou je pronkstuk? In de zin van, daar kijk je meest trots op terug dat dat gelukt is?
Ja, daar hebben we heel goed werk geleverd, denk ik. Maar voor mij was het mijn rol als vicepresident van de Sociaaldemocraten, waarbij ik eigenlijk dat hele Green Deal pakket, wat bestaat uit meer dan 30 wetten, door het parlement heb kunnen loodsen. Heb gezorgd dat wij dat op een goede manier hebben gecoördineerd. Ook af en toe vrij op hoog over al die pakketten heb kunnen onderhandelen. En dat we op die manier echt wel, zeg maar, duidelijkheid scheppen voor industrie. Voor de landen, van hoeveel duurzame energie we nodig hebben, hoeveel we moeten gaan investeren. Wanneer we met elkaar eigenlijk ook richting klimaatneutraliteit moeten. Die duidelijkheid hebben we. Nu moeten we ook perspectief bieden door heel veel investeringsruimte te creëren. Soms ook zelf participeren als overheid. Om te laten zien dat we echt geloven in bepaalde technologieën. Daar moeten we met elkaar nu over in gesprek. Maar daar ben ik het meest trots op. Omdat Ik denk aan het begin, iedereen of heel veel mensen sceptisch waren over de Green Deal. Dat het toch gelukt is, ook met steun van de industrie. Dat is heel belangrijk. Daar ben ik het meest trots op. Daar ben ik echt wel het meest trots op.
De natuurherstelwet, want dat is eigenlijk iets wat bij iedereen op zijn of haar geheugen gegrift staat. Die kwam er, maar is enorm afgezwakt. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat toch vanwege ook de verkiezingsdruk die eraan komt, dat partijen toch hebben ingediend?
Ja, ik kijk daar niet zo negatief op terug. Kijk, we hebben meer dan 30 wetten gekoppeld aan de Green Deal door het parlement geloosd. Er is één wet is gesneuveld, dat is de pesticidenrichtlijn. Heel erg teleurstellend, omdat juist wij even losstapten van de doelen die die wet oplegde. Maar vooral keken naar, welke instrumenten kunnen we nou creëren? Even los van een doel opleggen. Dus ook voor boeren alternatieven creëren voor de bestaande gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden. Dat is dus ook gekild nu door de commissie. Vind ik heel symbolisch en heel stom.
Heb je van de week nog een uitspraak over gedaan? Ook met name de PFAS, microplastics.
Dat is breder. Maar
je hebt wel een vergelijking gemaakt in.
Ja, zeker. Omdat ik ook vind dat wij boeren moeten helpen bij het creëren van alternatieven. En ik ben. En ook mensen van de VVD en een aantal christendemocratische partijen zeiden hetzelfde tegen mij. Het Van der Leyen heeft daar uit paniek gewoon een voorstel ingetrokken. Wat ze helemaal niet had moeten doen. Zeker niet als ik ga kijken op welk niveau wij waren. En dan heb je natuurlijk. Herstelwet. Het is historisch. Het is gewoon door het parlement geloodst. Er is een brede meerderheid voor gekomen uiteindelijk. En ja, dat betekent dat je soms met elkaar komt tot een nieuw compromis. Waar je water bij de wijn moet doen. Maar dat is helemaal niet erg. Zo werkt democratie. Je kan wel steeds gaan kijken. Ja, we hadden meer ambitie kunnen hebben. Maar we moeten een plan hebben waar een meerderheid voor is. Dat is democratie.
Ja, dus
en dat is het plan.
Het plan is eigenlijk altijd meer dan dat je uiteindelijk zou willen bereiken. Met andere woorden, je creëert wat headroom in zo'n plan.
Ja, maar democratie werkt al heel simpel. Je hebt een meerderheid nodig, de helft plus één, om iets te steunen. En we hebben gewoon met elkaar gewerkt totdat we een plan hadden. Waar een meerderheid voor was. En dat is het plan. Je moet dat niet meer gaan vergelijken met een of ander oorspronkelijk initiatief. Soms ga je verder, soms moet je een pas op de plaats maken. En daar is helemaal niks mis mee. Het is vervelend dat nu de Nederlandse overheid het plan blokkeert. Ondanks dat ze inzien dat wij ze enorm tegemoet zijn gekomen. En dat de argumenten er niet zijn om hier tegen te stemmen. Sterker nog, ook het rapport van Berenschot. Die gekeken heeft naar de natuurherstelwet. Waar de Tweede Kamer steeds om riep dat Europarlementariërs dat rapport moesten krijgen. En dat rapport is glashelder. Als we niet ingrijpen, worden we geconfronteerd met enorme kosten. Waar we de maatschappij enorm mee een last op gaan leggen. En dat vind ik stom, dat we dan alsnog tegenstemmen.
Dan komen we ook een beetje, want ik denk dat we wat dat betreft qua details het wel gehad hebben.
Ja.
Dat is het. Komen we ook richting de verkiezingen, want daar zie je de verschuiving richting rechtspopulisme. Daar zie je ook dat gesproken wordt over, ja, je kan de natuur wel voor laten gaan, maar het bedrijfsleven, daar wordt eigenlijk, daar zit een soort van frictie nog steeds. Hoe leg je dat uit aan bedrijven? En los van de wetten die er komen, je hoort ook wel, de druk op de regelgeving is enorm.
Ja, ik vind dat echt een valse tegenstelling. Ik vind dat vervuilen is iets wat we niet moeten toestaan. Als ik op 1 januari mijn frituurvet in de riool dump, dan heb ik een probleem op het moment dat daar iemand van de gemeente langs loopt. Wij geven verschillende bedrijven in hun vergunning de ruimte om heel veel vervuiling te dumpen in onze water, in onze natuur. Op het moment dat jij die microplastics, dat PFAS, op het moment dat je die niet, dat water of wat dan ook, niet zodanig kan zuiveren voordat je het dumpt, als je dan geen bedrijfsmodel meer hebt, dan vind ik dat die economische activiteit niet ten koste mag gaan van mens en milieu. Er zijn zoveel technologieën. Ik bedoel, we hebben een van de beste universiteiten in de wereld als het gaat om filtermethoden, om technologie, om zoveel mogelijk rommel uit het water te zuiveren. De Universiteit van Twente. Dat het eigenlijk iets is wat we ooit hebben besloten, maar vandaag de dag helemaal niet meer hoeft. Je hoeft niet meer zomaar te vervuilen. Je kan dat met membranen, met allerlei filters eruit trekken. En dat kost wel wat. Maar als jij geen economische activiteit, winstgevende economische activiteit kan ontplooien, omdat je zonder zeg maar te vervuilen, dan moet de vraag zijn, is die vervuiling de moeite waard? Ik denk dat het antwoord nee is. We hebben zoveel rommel in onze natuur. Ik heb mijn bloed laten testen. Enorm hoge PFAS-gehalte. Ik ben denk ik niet de enige in Nederland. Veel microplastics. De vraag is, wat is het effect daarvan? Dat weten we niet.
Nee.
Willen we onze kinderen confronteren aan al die rommel? Het is onzichtbaar, hè? Dat maakt het nog erger. En we weten niet wat de gezondheidsschade daarvan is op de lange termijn. Ik vind dat economische belangen niet ten koste mogen gaan van onze gezondheid en onze natuur.
Die is heel duidelijk. En ik denk ook de middenpartijen zullen daar allemaal mee eens zijn. Maar als je kijkt naar rechtspopulisme, zijn vaak ook wel de kreten die men wil horen. Herken je dat, wat ik nu zeg?
Ik herken het. Maar ik vind ook dat bedrijven, en je ziet gewoon dat sommige bedrijven doen het. Die nemen die verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat ze zo min mogelijk vervuilen. En die nemen die extra maatregelen om hun uitstoot te filteren, om hun water nog een keer goed schoon te maken. En je hebt bedrijven die daar minder oog voor hebben. We moeten een gelijk speelveld creëren. Uiteindelijk is het ook in het belang van de bedrijven dat niet alleen hun medewerkers in een schone omgeving en een gezonde omgeving werken, maar ook de omwonenden. En ik vind dat de tijd dat wij accepteren dat mensen een twee keer of zelfs drie keer zo hoge kans hebben op bepaalde type kanker, puur en alleen omdat ze wonen in een bepaald postcodegebied, er is een causaal verband. Maar misschien nog geen correlatie met het bedrijf wat daar zit.
Ja, dit is doel je op Tata Steel?
Er zijn meerdere bedrijven waar je dat gewoon kan zien in Nederland. En ik vind dat die verantwoordelijkheid, dat is echt iets van het verleden. Ook Tata en andere bedrijven hebben belang bij dat ze zo goed mogelijk in balans zijn met de omgeving. En wij moeten ook strijden voor die inwoners, dat ze gewoon in een gezonde omgeving leven. Voor hun is het misschien te laat, maar voor de kinderen niet.
Ja. Maar dan heb je nog, dat laatste stukje erover, dan heb je natuurlijk nog de jaartallen die genoemd werden. Die werden ook in de Tweede Kamerverkiezingen, werd daar continu vastgehouden aan 2030 moeten we meer klimaatneutraal zijn. En eigenlijk alles gaat in het meetpakkende hiervan daarin mee. Hoe zie je dat? Is dat haalbaar? 2050?
Jongens, de wereld is nu echt een totaal andere wereld dan 5 jaar geleden. Waar we 5 jaar geleden misschien ambitieus waren met de Green Deal, zie ik nu dat 1 Chinees automerk en 1 Amerikaans automerk meer elektrische auto's produceren dan alle Europese merken bij elkaar. Zie ik dat het aantal, de hoeveelheid windmolens en zonnepanelenparken, zowel in de VS en als in China, zo snel stijgen dat wij achterlopen nu.
Maar dan heb je het over China.
Maar ook de VS.
Dan heb je het ook over spyware, over dat soort zaken waar angstig naar gekeken wordt.
Ja, maar mij gaat het even terug naar die vergroening van onze industrie. Daar lopen wij echt nu achter als ik het vergelijk met China en de VS. En er is nu sprake van een inhaalslag. Dus op het moment dat we nu een pas op de plaats maken, lopen we het risico juist dat investeringen naar de VS gaan. Dat gebeurt nu al met de Inflation Reduction Act. Dus de vlucht naar voren is de manier om dat gat kleiner te maken en om juist onze industrie binnen Europa te behouden. Ja. Dat is mijn streven de volgende periode.
En die is ook heel duidelijk. Maar hoe ga je dan om met de kans op spyware? Ik bedoel, er komen steeds meer geruchten over de Chinese inmenging binnen Europa. Dat is natuurlijk wel, hè, hoeveel auto's je hier naartoe brengt. Er is een overschot aan auto's. Staat
maar daarom
in
ben ik gewoon een sterke eigen Europese elektrische autosector. En dat doe je niet door die sector dood te knuffelen met vertraging in wetgeving. Nee, dat doe je door zo goed mogelijk die bedrijven te pushen richting de beste technologie beschikbaar. En een ecosysteem er rondom te creëren van eigen batterijen die voldoen aan de hoogste sociale en milieueisen die je maar kan bedenken.
Ja. Tot slot, we gaan naar de verkiezingen. Die komen eraan. Je bent nu nummer 2 van GroenLinks PvdA. Had je die nummer 1 willen worden?
Had ik de nummer 1 willen worden? Ja, wij zijn een partij die met elkaar een gesprek voeren, hè, over hoe zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk de verkiezingen in kunnen gaan. Bas Eickhout is een van de meest ervaren, meest invloedrijke Europarlementariërs die maar kan bedenken. Ja, ik denk dat wij nog heel veel plezier aan hem kunnen hebben. En ik denk dat ik het heel eervol vind dat ik net na hem op nummer 2
Maar dat had ook andersom kunnen zijn.
Dat had gekund, maar daar is het zeker niet voor gekozen. Maar nogmaals, ik steun Bas. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. We hebben met elkaar laten zien de afgelopen jaren dat we invloed kunnen hebben op twee groepen. Op het moment dat we met elkaar het eens zijn over waar we willen staan. En dat willen we heel graag in de aankomende 5 jaar voortzetten.
Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat de opkomst omhoog gaat?
Door de komende maanden zoveel mogelijk met mensen te praten en uit te leggen dat Europa erg belangrijk is. En zij hun stem daarin niet minder is dan wie dan ook. En Europa te belangrijk is om aan anderen over te laten.
Ja, nu hoor je vaak dat Europa toch wel complex in elkaar zit. Dus hoe ga je dat aan de stemmer uitleggen die eigenlijk daar niet misschien dagelijks mee bezig
is? Maar dat is precies de houding. Hè? Ja. De Nederlandse politiek is niet minder complex dan Europa. En wij doen ook alsof we alles staatsrechtelijk exact weten over hoe besluitvorming in Den Haag gebeurt. Dat is niet zo. Er zijn hoogleraren voor die dat ons kunnen uitleggen. Je hoeft niet alles precies te weten om mee te doen met die verkiezingen. Daar gaat het om, vertrouw je de persoon op wie je stemt en heb je vertrouwen in dat wat ze zeggen in hun programma, dat ze dat ook gaan uitvoeren. Of in ieder geval ze keihard ervoor gaan inzetten.
Laatste woord, laatste vraag, Mohammed. Als je in 1 zin zou moeten samenvatten deze periode, deze 5 jaar, wat zou het antwoord zijn?
In 1 zin, dat is heel moeilijk. Het is super snel
gegaan.
Het is super leuk. Ik heb echt dingen mogen doen waar ik heel trots op ben. En ik heb echt een hele fijne team gehad die mij daarin heeft geholpen, ondersteund. En soms ook heeft gestuurd, geholpen. En dat hoop ik gewoon nog een paar jaar te mogen voortzetten. Dat is echt belangrijk voor mij.
Dankjewel voor je komst.
Alsjeblieft.
Succes.
Dit is Trending Today op New Business Radio.
En dan nu gaan we in gesprek met Bert-Jan Ruijsen van de SGP, de nummer 1 op de kieslijst. Hij was sinds 2006 tot 2009 lid van de gemeenteraad van Krimpen aan de IJssel. En dat was ook de eerste stappen in zijn politieke carrière. Hij was kandidaat nummer 5 bij de Europese verkiezingen van 2014. En tijdens de lijstcombinatie behaalde hij 2 zetels, waardoor Ruijsen niet verkozen werd. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 stond hij op de 4e plaats van de SGP-kandidatenlijst. En in januari 2018 droeg het partijbestuur van de SGP Bert-Jan Ruijsen voor als eerste kandidaat voor het Europees Parlement op de gezamenlijke lijst van de ChristenUnie en de SGP. Zo geschiedde. De afgelopen 5 jaar was hij dus vertegenwoordigd in het Europees Parlement en gaat nu ook deze verkiezingen weer meedoen voor een plaats in het parlement. Bert-Jan Ruijsen van SGP.
Bij mij in de studio Bert-Jan Ruijsen van SGP. Mag ik het tutoieren?
Ja, zeker. Graag. Ja.
We hebben elkaar al eerder gesproken. Dat kan ik me nog heel goed herinneren, want dat was in de week dat jij een orgelconcert gegeven hebt.
Ja, klopt.
Ja, dat was druk bezocht ook.
Dat was druk bezocht. Dat was een mooi event, zeker. Ja, het was mooi om eventjes uit de bubbel van het parlement te komen en ons even bezig te houden met een stukje cultuur en met een stukje muziek. Was genieten die avond, zeker.
Wat we doen in dit programma, en dat doe ik eigenlijk nu in, dit is de 3e aflevering met verschillende parlementariërs waar ik mee gesproken heb, gaan we terugblikken op die afgelopen 5 jaar. En dan specifiek ook kijken naar 2 dossiers, naar keuze, waarvan je zegt van kijk, dit is mijn nalatenschap van de afgelopen 5 jaar.
Ja.
En uiteraard gaan we vooruitblikken naar de verkiezingsperiode die al heel snel gaat starten. 6 tot en met 9 juni de Europese verkiezingen. Wat verwacht je overigens van de opkomst?
De opkomst, mijn inschatting is dat redelijk vergelijkbaar zal zijn met andere jaren. Vorige keer was de opkomst rond de 40%. Ik heb geen indicatie dat nou enorm zal gaan stijgen, eerlijk gezegd. Maar het is afwachten, we weten het niet. Maar als ik om me heen kijk, er is ook best veel kritiek op Europa. Nog steeds moet je denk ik vaststellen dat de EU en alles wat hier gebeurt niet echt leeft bij de burger. Maar goed, het is wel belangrijk dat mensen gaan stemmen. Hè? Want het zijn toch belangrijke verkiezingen. Er worden belangrijke besluiten genomen. Besluiten over zaken die ons allemaal raken. Ook over de toekomst van waar gaat het heen met Europa. Willen we meer macht in Brussel of minder macht? Ja. Best belangrijke keuze.
Daar gaan we het straks over hebben. Want ik heb natuurlijk ook al eventjes gekeken naar de site van SGP. Waar bepaalde zaken ook staan. Ja. Eerst eventjes terug naar 2019.
Ja.
Dan zijn de verkiezingen. En dan staat daar uiteindelijk een plusje eigenlijk achter je naam.
Ja.
Van je bent het geworden, je mag Europarlementariër worden.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, dat was een heel mooi moment. Je leeft daar natuurlijk naartoe. Je hebt natuurlijk een bepaald voorbereidingstraject. Maar als je dan eenmaal op die positie mag komen, Ik vond dat wel een bijzonder voorrecht. En ik beschouw het nog steeds als een groot voorrecht dat ik dit mooie werk mag doen. Ook natuurlijk best in een dynamische omgeving. Nogmaals, hij speelt hier ontzettend veel. Gewoon heel bijzonder om hier zo in Brussel en Straatsburg naar op te kunnen komen. Ook voor de Nederlandse belangen. En om ook in het Europese parlement een helder christelijk geluid te laten horen. Want dat vinden wij als SGP natuurlijk erg belangrijk. Om ook een terugkeer te bepleiten, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Naar de christelijke basis van de Europese Unie.
Anja Haga die zei in een interview tegen mij. Ik merk dat op het moment dat het überhaupt gaat over het geloof, het debat wordt afgekapt.
Dat is wel een ervaring waarin ik me wel herken. Ik zie om me heen dat Europa momenteel sterk wordt gedomineerd door een progressief liberale meerderheid. Die alles wat te maken heeft met geloof wil terugdringen naar de privésfeer. Terwijl ik juist ervan overtuigd ben dat de christelijke waarden en normen juist zo relevant zijn. Niet alleen voor ons eigen leven, maar ook voor de inrichting van de samenleving. En ook voor vraagstukken over hoe gaan we met elkaar om. Er zitten zulke wezenlijke bouwstenen ook in wat de Bijbel ons aanreikt. Noem nou zoiets als de beschermwaardigheid van het leven. Dat ieder mens beschermwaardig is. Omdat we geschapen zijn naar het beeld van God. Dat zijn hele wezenlijke noties.
Maar goed, niet iedereen gaat daarin mee.
Niet iedereen gaat daarin mee.
Sterker nog, er zijn genoeg mensen die zien dat er heel veel oorlog is in de wereld vanwege geloofsverschillen.
Er zijn heel veel oorlogen in deze wereld en dat heeft allerlei redenen. Ik zie dat in die zin toch anders, dat ik vaststel dat juist ook bijvoorbeeld het christelijk geloof juist ook heel veel goeds brengt in de samenleving. En het zijn meer falende mensen die verkeerde keuzes maken, die uit zijn aan machtspolitiek, die dus de Bijbelse boodschap van respect voor elkaar en het zoeken van vrede juist naast zich neerleggen. Mm-hmm. Die zorgen juist voor conflicten in deze wereld. En niet zozeer, zeker niet het christelijk geloof.
Maar goed, je kan ook denken van nou, we leven in een wereld die, nou ja, zeg maar, behoorlijk gemoderniseerd is. Hè. Anders is geworden in waarden, normen, vluchtiger is geworden. Maar men is ook misschien wel beter opgeleid. Men is beter in staat om eigen keuzes te maken. We komen hier ook een beetje op het stuk van abortus.
Ja, mensen mogen natuurlijk eigen keuzes maken. Ja. Dat is belangrijk. Maar het zelfbeschikkingsrecht, als we dat gaan verabsoluteren, dan komen we toch wel een heel gevaarlijk vaarwater terecht, vind ik. Als we het recht op. Dan kom je inderdaad ook in het vaarwater terecht dat je zegt van nou, het abortus, dat zou dan een mensenrecht moeten worden. Ja, dat is inderdaad de ultieme consequentie van zelfbeschikkingsrecht. Maar dan schoffel je de waarde van het leven, schoffel je onderuit. En dan heb je onvoldoende oog voor de beschermwaardigheid van het leven. Kijk, ik heb absoluut natuurlijk begrip voor vrouwen die in kwetsbare posities staan.
Maar ze mogen toch ook bepalen over hun eigen lichaam wat daarmee gebeurt?
Nou, dat ben ik. Het gaat over je eigen lichaam, maar het gaat over leven. Hè? Het gaat over ongeboren kindje waar je het over hebt. En ik vind dat je dat moet beschermen. Van
100% wat ook de aanleiding geweest is van de zwangerschap?
Wat ook de aanleiding geweest is voor de zwangerschap. Iedere kindje in de moederschoot is beschermwaardig.
Dus ook als het gaat om verkrachting?
Het is geschapen naar Gods beeld. Het is niet aan ons, aan mensen, om dat leven te beëindigen.
Maar ook dus als het gaat om verkrachting?
Ook in die situaties. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat we ook in die situaties ook om vrouwen heen staan die hiermee te maken hebben. Dat we met ze helpen zoeken naar alternatieven. Hoe kunnen we vrouwen hierin helpen? Als er financiële problemen zijn, kunnen we ze daarin ondersteunen? Ja, ieder leven is beschermwaardig.
Duidelijk standpunt. En goed, dat hebben we ook weer wederzijds te respecteren. Maar anderzijds, zeg je ook minder bemoeizucht Europa. Maar in feite, ja, qua abortus doe je hetzelfde met gewoon vrouwen die dus zwanger raken, ongewild.
Nee,
ongewenst.
Nee, dat ligt anders. Wij zeggen, als het gaat over dit soort medische, ethische kwesties gaat, dit soort levensbeschouwelijke onderwerpen, hier moet Europa zich niet mee bemoeien. En je ziet nu dat Europa zich er wel mee wil bemoeien, zelfs zover wil gaan, dat Europa abortus wil opnemen in het handvest voor de grondrechten. En dat Europa landen wil dwingen, niet alleen landen binnen Europa, maar ook landen buiten Europa, wil dwingen om ten alle tijde ruimte te bieden voor abortus. Dat vind ik bemoeizucht. Bemoeizucht waar we echt niet mee in kunnen stemmen.
Dus eigenlijk zeg je erbij, laat het rusten.
Laat het aan de lidstaten.
Laat het aan de lidstaten.
En laat lidstaten die de klassiek christelijke waarden nog koesteren. Geef die ruimte om daar eigen keuzes in te maken. En om het ongeboren leven te beschermen.
En hoe zie je dat dan met betrekking op Nederland?
Met betrekking tot Nederland. Ja, Nederland heeft natuurlijk, en dat zeg ik met pijn in het hart, de wetgeving rondom abortus al vergaand geliberaliseerd. Maar als abortus in het handvest van de grondrechten zou komen te staan, dan zou dat voor Nederland de consequentie hebben dat abortus ook geschrapt moet worden uit het wetboek van strafrechten. Dus dan zou het eigenlijk nog verder geliberaliseerd moeten worden ten opzichte van wat het nu al is. Dus ook voor Nederland zou zo'n stap een hele nare consequentie
kunnen hebben. Het is in ieder geval al met al een moeilijke, ingewikkelde kwestie.
Dat is het.
En ik kan me ook heel goed voorstellen dat een vrouw die zwanger raakt en eigenlijk als atheïst door het leven gaat, niks heeft met de waarde van God daarbij.
Maar als het gaat over de beschermwaardigheid van het leven, het staat zelfs in het handvest van de grondrechten. Ik verzin dat ook niet helemaal zelf. Het staat ook zelfs in het EU-handvest voor de grondrechten. Ik meen artikel 2. Ieder leven is beschermwaardig. Zo staat het in ons handvest. En ieder leven, dat is het leven na de geboorte, maar dat is ook het leven voor de geboorte.
Goed, hij is in ieder geval het standpunt, is duidelijk. En ja, daar ben je eigenlijk lang mee bezig geweest. Hoe vordert het nu?
Ik ben hier al heel lang mee bezig. Ik had hier liever helemaal niet mee bezig willen zijn. Hè? Want nogmaals, ik vind het een onderwerp wat aan de lidstaten is. Maar omdat president Macron en zijn delegatie hier in het Europese parlement zich zo sterk maken voor abortus vrijgeven als een mensenrecht, ja, daarom moet ik me hier wel mee bezighouden. En ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt, ook als er gekozen mag worden, weer herkozen mag worden, om dit tegen te houden. Ja. Dat is een topprioriteit voor ons.
Dit is prioriteit 1. We hebben gezegd van nou, twee dossiers waar je vol op ingezet hebt. Er is er nog één.
Meerdere dossiers.
Maar goed, als je zou moeten kiezen.
Als ik zou moeten kiezen. Nou, dan laat ik dan een heel ander onderwerp kiezen. Ik ben natuurlijk lid geweest, of ik ben lid van de Landbouwcommissie en ook lid van de Visserijcommissie. Dus ik heb ook heel veel voor de agrarische ondernemers mogen doen, ook voor de vissers. In dat verband, en dan denk ik even aan de agrarische sector en meer aan het landelijk gebied, heb ik me intensief bezig gehouden met het vraagstuk rondom de overlast die de wolf veroorzaakt. De wolf is strikt beschermd in Europa, daar mag je dus niks tegen doen. En voor ons is duidelijk geworden dat er echt beheersmaatregelen getroffen moeten worden, omdat de overlast gewoon te massaal wordt.
En dan doel je dan specifiek op Nederlands grondgebied, waar we toch vrij kort op elkaar leven allemaal? Of heb je het over gewoon ook natuurgebieden binnen Europa?
We hebben het over
grote natuurgebieden dan.
Ja, kijk, we hebben het over heel Europa. De wolf is beschermd in heel Europa. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 wolven in de EU. Dus je kunt niet volhouden dat dit een bedreigde diersoort is. Dus er is allerlei reden om de beschermingsstatus een stapje te verlagen. Niet natuurlijk om die wolvenpopulatie weer in gevaar te brengen, maar om die wolvenpopulatie te beheren. Waarmee je landen en regio's die bijvoorbeeld dichtbevolkt zijn of waar veel veeteelt is, waarmee je die landen de mogelijkheid geeft om op te treden als dat nodig is. nodig is. Kijk, er zijn natuurlijk ook uitgestrekte gebieden, natuurgebieden in Europa, waar wel degelijk ruimte is voor de wolf. Dus die zin moet je ook dit moet je dan zeker wel Europees bekijken. Ja.
Ik refereer even naar een uitzending van Binnenlands Bestuur, waarin je in debat ging met Anja Hazekamp van de Partij van de Dieren. Als de wolven over de hekken komen, zijn het geen wolfwerende hekken, benoemt zij. Ze zegt daarbij ook van ja, wolven beschermen, hoe zit het dan met de schapen? Andersom gezien. Dat is eigenlijk aan de ene kant zeg je van ja, het gaat ten koste van die boer. Moeten die hekken niet omhoog?
Het is wat mij betreft een en-en verhaal. Natuurlijk, boeren hebben ook een verantwoordelijkheid om dieren te beschermen. Maar we moeten ook vaststellen dat die hekken vaak niet effectief zijn. Wolven zijn zeer innovatief en inventief. Ze graven zich zo onderdoor de hekken of ze springen eroverheen. Dus die blijken lang niet effectief te zijn. Dus daarom moet je en-en doen. En zorgen voor goede bescherming. En ook instrumenten in handen geven aan regionale overheden om op te treden tegen wolven die zich misdragen. Laat ik het maar zo zeggen. Die voor te veel overlast.
Welke instrumenten doel je dan op?
Dan doel ik op het instrument dat je de mogelijkheid moet krijgen als land om probleemwolven daadwerkelijk af te schieten. Onder andere.
Is dat de enige oplossing?
Verjagen zou natuurlijk ook kunnen. Dat is misschien ook een mogelijkheid. Maar nogmaals, ik denk dat je moet vaststellen dat die wolvenpopulatie maar groeit en groeit. Niets doen is geen optie. Zeker in ons dichtbevolkte Nederland zullen we echt met elkaar afspraken moeten gaan maken over hoeveel wolven willen we nog hebben in Nederland. Welk deel van Nederland zien we daar ruimte voor? En in welke delen zien we daar geen ruimte voor? En om dat allemaal mogelijk te maken, hoeft er in Brussel maar één ding te gebeuren. En dat is die beschermingsstatus een stapje omlaag.
Omlaag. En dat komt Ursula von der Leyen ook wel te goede, want ken je het verhaal van
van haar pony. Precies, het verhaal gaat, en dat zal vast kloppen, dat inderdaad de pony van mevrouw von der Leyen is aangevallen door een wolf. Ja. En men zegt, vandaar mogelijk is daardoor mevrouw von der Leyen in beweging gekomen en heeft ze de noodzaak zelf ervaren en gezien dat er toch iets aan de wetgeving moet gebeuren. Ik hou het er zelf op dat ze in beweging is gekomen onder druk van de resolutie vanuit het Europese parlement. We hebben hard aan die resolutie gewerkt. En mede op ons initiatief heeft het parlement in 2022 uitgesproken. Mevrouw de commissaris, mevrouw von der Leyen, wij verzoeken u om met wetgevingsvoorstellen te komen om die beschermingsstatus te verlagen. Ja.
Zij heeft overigens nog iemand achter zich staan, Macron. Heeft een verjaardag gevierd in Château de Chambord. Met daarbij 40 jagers bestaande uit een gezelschap van 6000 jagers. Nu komen we eigenlijk op een ander onderwerp, want de wolven hebben we besproken. Ja, maar hoe zit het eigenlijk met de lobby? Partijen. Hoe heb je dat gezien de afgelopen 5 jaar? Op het moment dat de wetgevingen er doorheen komen, dan komen die lobbypartijen natuurlijk ook om de hoek kijken.
Tuurlijk, in Brussel en Straatsburg lopen heel wat lobbyorganisaties rond. En dat is ook best wel goed. Het is natuurlijk altijd belangrijk als je in contact bent met lobbyorganisaties om je altijd ervan bewust te zijn. Met wie ben ik in gesprek? Wat is hun boodschap? Wat is het doel wat ze willen bereiken? Daar moet je je altijd bewust van zijn. Maar lobbyorganisaties, belangenorganisaties, hebben ook echt een functie. Ze brengen heel veel kennis in. Informatie die we gewoon nodig hebben om tot goede en afgewogen besluiten te nemen. En uiteindelijk is het aan ons, aan politici, om al die belangen en al die informatie die van verschillende kanten tot ons komt, om die te wegen. En om daar dan een wijze keuze in te maken.
Ja, een duidelijk voorbeeld hebben we eerder deze uitzending gehoord. Eigenlijk in gesprek met Mama Shema over de natuurherstelwet. Ja. Is behoorlijk afgezwakt.
De natuurherstelwet is behoorlijk afgezwakt. En dat is maar goed ook. De natuurherstelwet is overigens inmiddels in de ijskast beland. En wat mij betreft moet die daar ook blijven. Want ook al is die wat afgezwakt, nog steeds voorzie ik dat als die wel aangenomen zou worden, dat die ons land grotendeels op slot gaat zetten. Zeker een land als Nederland, wat zo dicht bevolkt is, en waarin we toch ook ruimte willen voor ook andere activiteiten in het landelijk gebied, andere dan alleen maar natuur. Ja, daar zou zo'n natuurherstelwet enorm gaan knippen. Ja. Ja. Ik zeg dat ook omdat we natuurlijk al Natura 2000 wetgeving hebben. De habitatrichtlijn.
Goed voorbeeld ook van hoe je het op slot kan zetten daarbij.
Nou precies.
Is gebleken.
We zien nu dat de habitatrichtlijn heeft de afgelopen jaren voor enorme problemen gezorgd. En dan met name vanwege de invulling die we er in Nederland aan hebben gegeven met onze stikstofwetgeving. We zien dus hoe moeilijk het al is in ons land om Natura 2000 het goed te realiseren. En met deze natuurherstelwet zouden we te maken gaan krijgen met natuuropgaven, ook nog eens buiten Natura 2000. Dat gaat voor enorme problemen zorgen als we dat gaan doen.
Ja. Dan hebben we even een heel klein stapje terug naar eind vorig jaar, de Tweede Kamerverkiezingen. Ging eigenlijk nauwelijks over Europa. Ging veel wel over verduurzaming en het behalen van de klimaatdoelen.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar eigenlijk?
Dat vond ik een gemiste kans. Ik vind het jammer dat daar zo weinig over Europa gesproken is. Omdat ook landen natuurlijk heel veel invloed hebben uiteindelijk op de koers die Europa gaat varen. Willen we nog meer Europa? Willen we naar een centraal aangestuurd Europa? Of willen we de samenwerking tussen landen concentreren op een aantal grensoverschrijdende onderwerpen en die samenwerking goed vormgeven en voor de rest de bemoeizucht van Europa vooral beperken? Dat zijn belangrijke keuzes waar ook een land als Nederland een belangrijke stem in heeft. Ja. En daarom jammer dat daar zo weinig aandacht voor was. Een extra reden om nu ook richting de Europese verkiezingen, ook richting de Nederlandse bevolking, duidelijk aan te geven, wacht even, de komende jaren worden best erg bepalend voor de koers van de Europese Unie. En het is daarom ook erg belangrijk om op 6 juni te gaan stemmen. En als u geen centraal Europa wil, geen centraal aangestuurd Europa, als u die bemoeizucht, die regeldruk wat wil terugdringen, en u ook bijvoorbeeld hecht aan een christelijke agenda, zoals ik die onder andere nu zojuist waar een element ervan heb geschetst, dan denk ik van beste mensen alle reden om bij de SGP uit te komen.
Ja, rem Europa, stem christelijk. Dat is eigenlijk waar ik in het begin van het interview al even naar refereer, naar de teksten die op de site te vinden zijn.
Ja.
Als we nu kijken naar het voorbeeld met de boeren, want dat heb ik letterlijk zien gebeuren op het Mediapark in Hilversum, waar ik eigenlijk het meeste van de tijd doorbreng.
Ja.
Daar hadden we 4 jaar geleden hadden we de eerste boerenprotesten. Nu zijn we 4 jaar verder. Ja. Er is wel wat gebeurd, maar de boeren leven eigenlijk nog steeds in een onzekere wereld wat betreft regelgeving, maar ook wat betreft of ze überhaupt nog wel bestaansrecht hebben. Ja. 4 jaar later zien we die problemen verschuiven naar Brussel. Daarbij zou je dus kunnen concluderen, Nederland loopt min of meer 4 jaar voorop op bepaalde gebieden. En dat kan je met meer punten kan je dat zo zien, dat Nederland eigenlijk best wel hard loopt op veel zaken. Loopt Nederland niet te hard?
Heel herkenbaar wat je zegt. Nederland heeft wel de neiging om bovenop Brusselse regelgeving nog eens even een paar scheppen erbovenop te gooien. En het voor de agrarische sector, onder andere, maar ook voor andere sectoren, het moeilijker te maken dan nodig is. En op zich is het misschien best gezond om bepaalde ambities te hebben. Maar je moet enorm oppassen, als land ook, om je niet uit de markt te gaan prijzen. We moeten wel iets van een gelijk speelveld in Europa goed voor ogen houden.
Is dan die rem op Europa wel verstandig?
Die rem op Europa? Ja, want ik constateer dat Europa wel met heel veel regels is gekomen ook de afgelopen jaren. Ik zie heel veel bemoeizucht. Niet alleen met medische ethische thema's waar ik het net over heb gehad. Maar ik zie ook heel veel bemoeizucht van de EU met andere terreinen. Neem nu bijvoorbeeld de Green Deal. Dat is een heel pakket aan wetgeving die overambitieus zijn. Waar echt een correctie op moet komen wat mij betreft. Omdat die doelen niet realistisch zijn.
Zijn die doelen ook niet gemaakt met inachtneming van bepaalde headroom? Met andere woorden, we stellen de doelen zo op dat als we iets lager uitkomen, dan hebben we eigenlijk onze doelen echt bereikt.
Ja, was dat maar de gedachte. Het grote probleem is dat die doelen van de Green Deal waar we het over hebben, bijvoorbeeld een doel als na 2035 mag je geen auto's meer verkopen die op fossiel rijden, dat soort doelen. Het probleem is dat die doelen bindend zijn opgenomen in wetgeving. Met andere woorden, je hebt helemaal geen ruimte om straks niet te voldoen aan die doelen, want ze zijn juridisch bindend. En ik voorzie dat we straks in een situatie terechtkomen, straks al in 2030, want dan hebben we de eerste doelen, dat we zeggen van leuk en aardig die doelen in onze wetgeving, maar we hebben ze bij lange na niet gehaald. En toch ligt er een juridische verplichting. Dus dan kun je al voorspellen wat er gaat gebeuren. En allerlei organisaties en instanties die stappen naar de rechter. Die gaan allerlei dingen afdwingen. Dan moet je allerlei noodgrepen gaan uithalen om toch die doelen te gaan realiseren. Dat is heel onverstandig. Dus het is goed om streefcijfers te hebben. Een soort stip op de horizon. Van, nou, daar moeten we naartoe werken. Maar zorg wel ervoor dat je voor jezelf voldoende ruimte inbouwt om daar naartoe te groeien. En zorg ervoor dat je ook voldoende ruimte houdt om rekening te houden met een weerbarstige praktijk. En in die zin is het de hele Green Deal en al die doelen is een veel te strak juridisch keurslijf geworden.
Die is duidelijk. Nu zie je ook aan de andere kant, want je ziet vooral dat Frans Timmermans hier eigenlijk min of meer een soort van architect geweest is van de Green Deal. Dat heel erg op links gedragen wordt, bij wijze van spreken. Dat is de ene kant. Dan heb je de andere kant, dan heb je het rechtspopulisme wat nu enorm opkomt. Hoe kijk je daarnaar?
De verwachting is dat de rechterflank de komende verkiezingen fors gaat winnen. Dat is de verwachting. Ik moet eerlijk zeggen, een wat verschuiving naar rechts vind ik geen verkeerde ontwikkeling. Laat ik het zo zeggen. Omdat ik heb gezien dat die linkse agenda, die linkse progressieve agenda van de afgelopen jaren heeft al heel veel stuk gemaakt. Dus een bepaalde correctie is daar wel op nodig. En in die zin bedoel ik een correctie is meer oog krijgen voor ondernemerschap. Voor wat betekent het beleid nou voor ondernemers? Kunnen ondernemers er mee uit de voeten? En ik constateer dat onze fractie, bijvoorbeeld de ECR, een conservatieve fractie, daar gewoon veel meer oog voor heeft dan de linksere fracties. Kijk, en natuurlijk, we moeten daar ook weer niet aan doorschieten. Daar zie ik ook alweer een bepaald risico als je het hebt over rechtspopulisme. We moeten natuurlijk niet met z'n allen in nationalistisch vaarwater gaan zitten.
Maar wat stel, je zit straks in een debat waarbij het hier over dit thema ook gaat. Ja. Wat is dan het weerwoord namens SGP? Op eigenlijk hetgeen wat zij propageren. Europa eigenlijk van binnenuit uithollen. Terug naar de basis, dat soort zaken. Terwijl je ook gezien hebt in coronatijd dat Europa wel degelijk veel gedaan heeft. Ja. Voor, al hebben we het over massaal inkopen en op gang helpen van vaccinaties.
Ja, ons weerwoord of onze lijn in deze dingen is: beste mensen, laten we nou met z'n allen de EU hervormen, aanpassen. En daarmee bedoel ik Europa terug naar de kerntaken. Voor een aantal zaken hebben we Europese samenwerking nodig. Zeker als het gaat over de interne markt, de handel. Als het gaat over aanpakken van de migratievraagstuk, gezamenlijke controle van de grenzen. Als het gaat over afspraken maken over milieubescherming. Daar hebben we de Europese Unie voor nodig. Dus we moeten geen traject ingaan in de richting van desintegratie van de EU. Dat is voor niemand goed. Maar we moeten wel waken voor een al te ver doorgeslagen integratie. Want dat leidt er ook toe dat je de afstand tussen bestuur en burger onnodig groot gaat maken. En met dat je dat gaat doen, stel je voor je gaat verder met die Europese integratie, maak je die kloof alleen maar groter. En dat gaat leiden tot heel veel onvrede en onrust en ongemak. En dat zie je nu ook al terug in de stemming en de samenleving. Dus om nou, zeg maar, ervoor te zorgen dat burgers wel de meerwaarde blijven zien ook van de Europese samenwerking, en die meerwaarde is er gewoon, moet je als EU bereid zijn om maat te houden, die bemoeizucht terug te dringen en alleen maar die dingen op Europees niveau te regelen die echt een Europese aanpak vereisen.
Ja. Nu kan je stellen, SGP heeft een trouwe achterban. Wacht je hier na juli weer te zitten?
We hebben een trouwe achterban. We hebben ook een partij en partijafdelingen die zeer gedreven zijn, ook richting de Europese verkiezingen, om ons hierin te helpen. De laatste twee peilingen die we hebben gezien, zowel de peiling als de peiling in maart, maar ook de laatste peiling in april, liet zien dat de SGP serieus kans maakt op gewoon één zetel. We staan op één zetel in de peilingen. Dus dat is echt heel mooi. Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat dat inderdaad ook daadwerkelijk gaat lukken. Maar het is dan wel belangrijk, je noemt het zelf ook al even, jullie hebben een trouwe achterban. Dan is ook belangrijk dat die trouwe achterban ook bij de Europese verkiezingen opnieuw, zeg maar, die trouw weer laat zien. Waar we altijd zo'n...
Hoe ga je die mobiliseren?
We zijn daar natuurlijk al volop mee bezig om het land in te trekken. Te laten zien waar we mee bezig zijn. Te laten zien hoe belangrijk het ook is om hier een eigen christelijk geluid te laten horen. En om te laten zien dat hier best belangrijke besluiten worden genomen. Waar je gewoon als SGP ook gewoon bij wil zitten.
Ik wil je bedanken voor de komst naar de studio. Nog een allerlaatste vraag. En ik weet dat die niet makkelijk is. Maar hoe zou je deze afgelopen 5 jaar willen benoemen in 1 zin?
De afgelopen 5 jaar in 1 zin. Als een hele dynamische periode. Waarin natuurlijk ontzettend veel gebeurd is. Kijk ook naar die coronatijd. Maar ook wel een tijd waarin we hebben laten zien dat we ook als SGP op een aantal onderwerpen echt wel het verschil hebben kunnen maken.
Bedankt, succes.
Dankjewel.
En dat was hem. Het allerlaatste gesprek van de 12 gesprekken die ik gehad heb het afgelopen jaar met Europarlementariërs. Waarin we terugblikten op de afgelopen 5 jaar in het Europarlement. Wat is er nu eigenlijk allemaal bereikt? Wil je meer weten over Europa? Luister al deze 3 afleveringen van Trending Today terug. Of neem de losse gesprekken. Dat zijn dus in totaal 12 gesprekken geweest. En wie weet dat je dan tot een beter inzicht komt over waar je nu op gaat stemmen op 6 juni. Veel succes daarbij. Luister ze terug via de website newbusinessradio.nl. Bedankt voor het luisteren.
Dit is Trending Today
op New Business Radio.